Nou, goedemorgen. Begin ik even opnieuw, want anders horen de luisteraars het ook niet. Goedemorgen. En wat ik al zei, het zijn een ellendige weken als je naar het nieuws kijkt. De vermissing en moord op Anne Faber. Zo'n burgemeester die dan aan longkanker overlijdt. De Rohingya's, Iran, Verenigde Staten. De hele wereldpolitiek die op scherp staat. En dat is dan zomaar een greep uit het nieuws wat er dan voorbij komt. En als je dat dan goed bekijkt en je kijkt tegenwoordig naar het nieuws, dan zie je dat er ook allerlei andere problemen opduiken. Want wat en wie is er nog betrouwbaar als het gaat over het nieuws? Dat vraag ik me wel eens af. Feiten lijken er in basis steeds minder over te doen. Het lijkt steeds meer te gaan over wat iemand vindt. Dus de meningen van mensen lijken dus het meest belangrijke te zijn. Of het nou hoe betrouwbaar of goed bedoeld of ongenuanceerd het ook is. Blijkbaar zijn meningen dus worden beschouwd als het nieuws van de dag. Want als je nou kijkt naar de social media, een eenvoudige huismoeder die het voor elkaar krijgt om meer dan 200.000 mensen te mobiliseren, om iets te vinden, om een petitie te ondertekenen. Hoe politici in het algemeen met enkele welgeplaatste en goed geformuleerde one-liners hele politieke verschuivingen veroorzaken. Dan denk je, het gaat dus uiteindelijk niet meer zozeer om het nieuws. Het gaat uiteindelijk om de strijd om de aandacht en dat vertaalt zich in een soort oorlog om informatie. Het gaat er dus niet meer om of het betrouwbaar is, maar wie als eerste het nieuws meldt. Wie als eerste het nieuws meldt, daar gaan de mensen naartoe op social media en die krijgt de meeste volgers. En daar gaat het dus blijkbaar om. En dat ten koste van de betrouwbaarheid van de bron. Want als je dus een bron moet checken als journalist, dan kost dat tijd. Normaal gesproken moet je twee bronnen hebben die elkaar bevestigen. Maar dat kost dan te veel tijd, dus wat doet men? Men gooit het er overheen. Dan neem je die paar uur maar voor lief en ook het risico dat het niet goed is. En dat is natuurlijk ook een voedingsbodem voor al het nepnieuws wat we krijgen over de social media en ook gewoon via de gewone media. Dus het is onbetrouwbaar geworden in dat opzicht. En het interessante is dat de Bijbel dat al voorzegd heeft, dat er een tijd is waarin er een hoop onbetrouwbaarheid zal zijn. En dat lezen we bijvoorbeeld in Jeremia 9 vers 3, daar staat: zij spannen hun tong als hun boog. Met leugen en niet met betrouwbaarheid zijn zij in het land sterk geworden. Want zij gaan voort van slechtheid tot slechtheid. En mij kennen ze niet, spreekt de Heer. En in het boek de profeet Micha, die zegt in het 7e hoofdstuk vers 2... een goede tierenmens is verdwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er niet. Zij loeren alle op bloed, zij jagen op elkaar met een net. Dus liegen, bedrog, haat, strijd, macht. Dat vertaalt zich naar onze omgeving door het afbrokkelen van gezinnen, het uiteenvallen van gemeenten en kerken, toenemende ellende om ons heen, oorlogen, rampen, noem alles maar op. En het lijkt erop alsof er een steeds grotere dreiging over de wereld aan het komen is. En we voelen op onze klompen aan dat het eigenlijk zo niet verder kan gaan. En we merken dat de tegenstander van God, de Satan zelf, die heeft een steeds grotere invloed op religie, politiek, economie en op eigenlijk alles wat we als mens doen. En de strijd die neemt dan ook ziender ogen toe, zou ik kunnen zeggen. En als gelovigen krijgen we dan vervolgens te maken met bepaalde gewetensvragen. Die dan ook vaak uitmonden in allerlei fundamentele geloofsvragen, zelfs in een geloofscrisis. En we merken gewoon dat er een strijd gaande is. Een strijd die verder gaat dan wat we zelf allemaal meemaken in ons dagelijkse leven. Maar dan vraag je je af, toen ik erover nadenken is, hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan het nou dat die strijd steeds meer toeneemt? Want leert de Bijbel niet dat de tegenstander van God al overwonnen is? Toen Jezus gestorven was aan het kruis. En toen hij riep, het is volbracht. Leert de Bijbel niet dat Jezus de Satan overwonnen heeft en dat wij samen met hem overwinnaars zijn? Hoe kan het dan dat er strijd is? Als er al een overwinnaar uit de strijd is, hoe kunnen wij dan nog strijd hebben? En hoe kan het dan dat de Bijbel in Efeze 6, wat we straks gaan lezen, leert dat we onze wapenrusting moeten aantrekken? Terwijl Jezus als overwinnaar uit die strijd is gekomen. Gaat het dan misschien om een soort symbolische overwinning? Zou ook kunnen. Of is de behaalde overwinning van Jezus slechts maar even geweest. En heeft de Satan zich weer opgericht. Hè, nadat hij neer is geslagen en gezegd, nou hier ben ik weer. En dat we om die reden de wapenrusting weer aan moeten trekken. Maar wat we wel kunnen vaststellen, het gaat in ieder geval niet om een fysieke strijd. Want ik zie ons hier niet met elkaar allemaal in legeroutfit zitten hier in de kerk. Het gaat om een ander soort strijd, namelijk het betreft een geestelijke strijd. En in deze strijd zijn wij als mens, zijn wij het leidend voorwerp. Wij mensen zijn het voorwerp van de strijd die er plaatsvindt tussen God en de tegenstander van God, de Satan. En net als wij dus denken van, dachten van, nou Jezus heeft de overwinning behaald, blijken we toch weer midden in dat strijdgevoel te staan. Op het moment, kan ik me nog goed herinneren, toen ik mijn leven aan Jezus gaf, dacht ik, oh, alle lasten zijn van mijn schouders af. Ik ben helemaal vrij. Ik ben wel vrij, maar de strijd om me heen, die gaat door. Dat is raar. Met God aan de ene kant en de Satan aan de andere kant. En wij staan er in het midden en het strijdgevoel vindt over onze hoofden plaats. En of we nou willen of niet, we lopen allerlei klappen op en we moeten duiken. En nou ja, dan is het misschien toch maar beter om een helm om te zetten, een schild te pakken, een zwaard. En een borstharnas aan te doen. En Jezus heeft op Golgotha een gevecht gevonden, maar blijkbaar dan niet de oorlog. Hoe zit dat nou? Kijk maar eens ook, want er staat toch heel duidelijk in Johannes 16 dat de vorst van deze wereld is veroordeeld. En in Hebreeën 2 vers 14 staat dat Jezus door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet gedaan heeft. Nou, dat spreekt toch echt van een overwinning. En hoe kan het dan dat als Satan veroordeeld is, dat hij toch blijft strijden en zelfs lijkt te winnen? En als Satan zijn oordeel heeft gehad, hoe kan het dan dat zijn invloed in deze wereld steeds groter wordt? Dat vraag ik me dan af. En laat ik er geen twijfel over zaaien. Want ik zei nu een beetje van, ja, hoe zit dat nou? Maar de Bijbel stelt heel duidelijk dat, en vertelt ons ook heel duidelijk dat Jezus de overwinning behaald heeft en dat de Satan inderdaad veroordeeld is. Toen Jezus riep aan het kruis, het is volbracht, werden inderdaad alle aanspraken die Satan op ons had teniet gedaan, zoals het daar staat. Maar de overwinning, of maar de handhaving van die overwinning, dat is een hele andere zaak. En dat is namelijk de echte vraag. Vanuit de wet gezien, de wet van God, of als je het zou naar onze wet zou vertalen, zouden we zeggen juridisch gezien, is de Satan veroordeeld. Dus wettelijk gezien is Satan inderdaad alle claims en aanspraken die hij op ons heeft, die zijn teniet gedaan. En hij heeft geen macht meer over hen die geloven dat Jezus Christus op Golgotha aan het kruis is gegaan, in het graf is gegaan en weer opgestaan is. Over hen heeft de Satan geen enkele aanspraak meer. Daar kan hij geen enkele claim meer op doen. Maar zoals het met elke wet gaat, het oordeel en het vonnis moet vervolgens wel, volgens de wet, nog wel gehandhaafd worden. Maar er komt een dag dat de handhaving van de wet ook voor de Satan volledig en onvermijdelijk zal zijn. Hij zal zijn straf niet ontlopen. Maar vandaag de dag loopt hij nog steeds vrij rond. Als een veroordeelde, wiens straf bekend is, maar waar de uitvoering van het vonnis nog niet heeft plaatsgehad. Een beetje zoals Frank Masmeijer. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, die presentator, die is veroordeeld nu, maar hij is nog vrij. Hij zit zijn straf nog niet uit. Kijk, als hij nou zegt, ja, ik ga er vandoor, ik vlucht, dan is het oordeel over hem uitgesproken, maar hij loopt nog steeds rond. En in die tussentijd zou hij dus nog steeds de dingen kunnen doen waarvoor hij nu veroordeeld is. Het is even los van het feit, de rechter heeft hem veroordeeld, maar even nou niet over dat voorbeeld, maar even om het te verduidelijken. En laat ik het anders uitleggen, even de geschiedenis in, ik weet niet of je het kent, maar onze overheid en staatsstelsel is gebaseerd op het scheiding der machten. Weet u dat nog uit de geschiedenis, dat voort is gekomen? Ja, ik zie weinig knikkende mensen. Gaan we een lesje geschiedenis doen, dat is niet erg. We hebben de wetgevende machten, dat zijn zij, zoals het woord al zegt, die ons de wet geven, die de wet maken. Dat is de overheid, die maken dus de wetten. Dan heb je de rechterlijke macht Zij interpreteren de wet en leggen oordelen op. En dan heb je de uitvoerende wet, macht bedoel ik. En dat zijn degenen die de wet uitvoeren. Hè? Dus de wet handhaven, dat is de politie en het leger, kan er ook voor worden ingezet. Dus zodra de wetgevende macht een nieuwe wet heeft gemaakt, wordt dat onderdeel van ons eigen reilen en zeilen van ons dagelijkse leven. Hè, dat betekent dat we ons daaraan moeten houden. En zodra wij dus die wet overtreden, nou ja goed, dan zal de rechterlijke macht bepalen van hoe ernstig het is en ons een straf opleggen en een oordeel geven daarover. En dan is het vervolgens aan de uitvoerende macht om ervoor te zorgen dat dat oordeel ook gehandhaafd wordt. En dat is wat er naar mijn mening vandaag de dag aan de hand is. Satan heeft de wetten van God overtreden, ernstig. En hij is veroordeeld toen Jezus stierf aan het kruis. En op een dag zal hij die straf ontvangen en zal hij voor eeuwig verbannen worden uit onze vertegenwoordigheid. Dan zal hij voor eeuwig branden in de poel van vuur. En dan zou je zeggen, ja, waarom nu dan niet? Waarom doet God het nog niet? Nou, God doet dat in al zijn liefde voor al die mensen die nog niet voor hem gekozen hebben. Geeft hij dus de tijd en de mogelijkheid om uit eigen vrije wil te kiezen voor God. En tot die tijd, ja, loopt Satan ook nog gewoon rond en is hij de overste van deze wereld. Dus tot die tijd heeft de gemeente van Jezus Christus ook, ofwel het lichaam van Christus, de taak en de leiding gekregen om Gods wet te handhaven. En de Satan de straf op te leggen en de wereld te laten zien dat het niet zo hoeft te eindigen zoals wij nu in de media voorgeschoteld krijgen. Maar wij zijn ons daar onvoldoende van bewust, denk ik. En dat praat ik maar even voor mezelf, want het aardige is natuurlijk als ik een preek voorbereid, dan denk ik, ja, het gaat eigenlijk altijd over mezelf. Dus ik heb deze preek eigenlijk meer voor mezelf geschreven dan voor jullie. Maar ik deel hem graag met jullie. Want wij zijn ons onvoldoende daarvan bewust. En handhaven de wet niet of nauwelijks. En daarom loopt de Satan inderdaad nog, heeft hij al zijn vrijheden nog. En lijkt zijn macht en invloed steeds groter te worden. En je zult je dan logischerwijs afvragen van, ja, hoe moeten we dan de wet en dat vonnis handhaven? En het antwoord en mijn motto is dan ook, handhaaf de wet door gebed. Dat is eigenlijk, dat had ik eigenlijk de preek moeten noemen, handhaaf de wet door gebed. En we gaan even naar een sleutelvers kijken. Dat is 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. En dat bijbelgedeelte, daar wordt getoond dat de strijd niet, dat de strijd niet meer gaat over het behalen van een overwinning, maar hoe wij de wet moeten handhaven en dat het handhaven van die wet nou eenmaal niet zonder strijd gaat. Dat gaat altijd gepaard met strijd. He, zoals ik al zei, zoals een veroordeelde misdadiger uit de handen van de handhaver van de wet probeert te blijven, zo probeert Satan dat uiteindelijk ook. En de strijd die daarmee gepaard gaat, is de strijd waar we het hier over hebben. En hier wordt ons verteld hoe we die strijd moeten voeren en hoe we die kunnen handhaven. 2 Korintiërs 10 vers 4 zegt, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, oftewel zijn niet van deze wereld. Daarom zitten we hier niet in gevechtstenuën, maar ze zijn juist niet van deze wereld. Ze zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraken van bolwerken. En die bolwerken die worden opgeworpen door de Satan. Als je nou kijkt naar een bolwerk, een bolwerk is niks anders dan een strijdonderdeel. Dat is een plek waar de vijand zich bolwerkt, waar de vijand zich verschanst en Satan werpt die bolwerken op. En God zegt, ik geef je wapens in die strijd, die zijn niet van vlees en bloed. Nee, die zijn door mij gegeven en krachtig alleen door mij. En dan staat er, want wij breken, en dan krijg je de voorbeelden van bolwerken. Wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. De strijd speelt zich hier in ons hoofd af. Daar is waar het gebeurt. Het gaat om onze gedachten. De Satan werpt allerlei gedachten in ons hoofd. En denkt, en dat doet hij door de media, door allerlei onbetrouwbare bronnen en door leugens. En wij denken dat de wereld er dus anders uitziet. En wij krijgen een verkeerde perceptie van hoe de wereld in elkaar zit. Ik zie daar mijn kinderen, die staan daar zo onder druk wat daar gebeurt. Die krijgen zoveel valse informatie. Die krijgen zoveel leugens voorgeschoten. En ze denken dat dat de waarheid is. En alleen door met behulp van God in gebed te gaan, zijn wij in staat om die valse redeneringen af te breken. En zijn wij in staat om alles wat verkeerd is, om dat bij gevangen te nemen en bij Jezus te brengen. En hij zal daar het oordeel over geven. En ik had het er al over in Efeze 6, want daarin staat dat die wapenrusting nodig is om ons te beschermen. Die gaan we even lezen, Efeze 6, 11 tot en met 7, 18, 11 tot en met 18. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid, en let nu op, heb ik erbij gezet, met alle gebed en smeking bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Essentieel, want je ziet het, de wapenrusting bestaat voornamelijk uit verdedigingswapenen. Onderdelen. Een helm is een verdediging, een schild, een borstharnas. En dan je schoenen, die heb je nodig om weg te kunnen rennen. Maar het zwaard is een aanvalswapen. Maar een ander aanvalswapen, een ander offensief wapen is het gebed. Dat wordt vaak vergeten. We moeten met gebed en smeking alles bekendmaken bij de Heer. En dat tot volharding en smeking voor alle heiligen. En vaak nemen we dat gebed niet mee in dat wapenarsenaal. Dat is heel raar. Maar het is het belangrijkste wapen wat mij betreft in deze lijst die we hier noemen. De Bijbel leert dat de strijd die dus daar ergens in die hemelse gewesten plaatsvindt en woedt, dat de effecten daarvan hier op aarde en in ons dagelijkse leven merkbaar zijn. En dat deze strijd uiteindelijk gewonnen wordt doordat wij als gemeente in Christus in gebed aan het doen zijn. En ik ben van mening dat in de gemeente dit wapen van gebed veel te weinig wordt ingezet. We brengen meer tijd aan de vergadertafel dan op onze knieën. Het zijn de biddende mensen die het werkelijke verschil maken. En als het gaat om belangrijke kwesties, zowel in de gemeente als in de gezinnen. Als we werkelijk vinden dat zo is en als ik iemand en mezelf de vraag stel, dan zullen we allemaal bevestigen dat gebed heel erg belangrijk is. We zullen het allemaal bevestigen. Maar als we dat dan echt menen, dan zou gebed de belangrijkste activiteit in onze gemeente en in onze gezinnen moeten zijn. En dat is volgens mij precies de plek waar de Satan ons verslagen heeft. Waar hij ons een enorme slag heeft toegebracht. Hij is zo geslepen. Satan heeft ons verslagen door ons bezig te houden met de laatste christelijke blogs, met nieuwsbrieven, het bestuderen van websites, commentaren, boeken, het organiseren en bijwonen van allerlei conferenties, leiderschapscongressen, het onderzoeken van succesvolle methoden voor gemeentegroei, hoe ik met mijn gezin moet omgaan, het beleggen van evangelisatieavonden, commissievergaderingen, relationele branden, noem maar op. En we zijn druk daarmee. We zijn daar zo ongelooflijk druk mee dat we geen tijd hebben om meer te bidden. En laat ik heel eerlijk en kwetsbaar zijn hoe dat bij mij gaat. Ik ren me rot van hot naar her om al dat werk voor elkaar te krijgen. Want wat ik daarboven doe, weet je, dat ben ik. Ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig. En vooral de laatste tijd merk ik het weer. Dan ben ik eigenlijk gewoon doodop. Weet je, sommige dingen gebeuren niet waarvan ik me helemaal volledig inzet. Ik raak moe, ik raak gefrustreerd, ik raak ontmoedigd. En ik kan de problemen eigenlijk nauwelijks voorblijven. En misschien herken je dat en vraag je je af, ja, hoe kan het nou dat ik niet vanuit die overwinning leef? Hoe kan het nou dat niet brengt waar ik eigenlijk voor wil gaan? En als er één ding is wat God mij vandaag de dag probeert te leren, is dat je op geen enkele manier overwinning kunt behalen in je taken en geen zegen kan ontvangen in je bediening en in je hele leven, tenzij je beseft welke kracht God in onze handen heeft gelegd, namelijk de kracht van gebed. Ik moest mezelf weer zo daarbij bepalen de afgelopen weken. Ik ben zo druk geweest dat ik denk, dit gaat niet goed. En we zijn te druk om te bidden. Niet alleen omdat we druk zijn, maar ons hele leven, alles wat erin gebeurt, ons alles schreeuwt om de aandacht. Onze agenda zit er chockvol. En het enige wat ons naar deze samenkomsten van zondagochtend brengt, is een stukje schuldgevoel van, ja, ik moet eigenlijk wel naar de kerk. En we zijn, denk ik, het zicht op het simpele leven een beetje verloren. We zijn het een beetje kwijtgeraakt. We vinden geen tijd meer om eens even lekker met God te zitten, met hem te praten, de zaken te bespreken die je bezighouden. En die we zouden moeten bespreken. En dus verliezen we de strijd op het meest essentiële onderdeel, namelijk de mogelijkheid om in gesprek te zijn, in gebed te zijn met onze hemelse Vader. Ik weet niet of iemand het boekje kent, De Kracht van Biddende Ouders. Kent iemand dat? Heel goed. Ik zou de rest ook aanraden om het eens te lezen. Het is niet een hoogdravend boekje, het is heerlijk eenvoudig. En er staat een zin in die mij enorm raakte. Er staat, als we niet bidden, is het alsof we aan de zijlijn staan toe te kijken hoe onze kinderen in oorlogsgebied van alle kanten beschoten worden. Als we wel bidden, strijden we naast hen en halen we Gods kracht naar ons toe voor hun welzijn. Als we niet bidden, is het alsof we aan de zijlijn staan toe te kijken hoe onze kinderen in oorlogsgebied van alle kanten beschoten worden. Dacht ik van, wow, dat is een beeld, hè? Weet je, we rennen en we doen en we willen van alles voor onze kinderen, maar als we niet bidden, dan laten we hen gewoon lekker hun gang gaan terwijl ze aan alle kanten belaagd worden. En bidden heeft een enorm effect op onze kinderen. Toen onze zoon naar Australië ging, vorig jaar, voor een half jaar ging hij daarheen. En voor het eerst het huis uit, op eigen benen, spannend voor hem, spannend voor ons. He, onze dochter was al het huis uit. En op een gegeven moment belt hij een keer op en een gezellig gesprek met zijn moeder. En zegt, oh, zegt hij, ik zie je helemaal zitten, zegt hij tegen zijn moeder. Ik zie je helemaal zitten. Je zit aan de tafel en links heb je je Bijbel en rechts je schriftje waar je alles opschrijft. En je bent voor mij aan het bidden, hè? Helemaal, ja. En toen beseften we ineens van, op onze kinderen heeft dat ook dat effect. Dat als onze kinderen weten dat er voor hen gebeden wordt, dan is dat gigantisch. Dat weten ze. Dat houdt hen ook staande. Want dat telefoontje was natuurlijk even bellen met thuis. Weet je, dat had natuurlijk geweldig naar zijn zin. Maar even weten dat alles goed was. En kinderen zijn niet gek. Ze zien wat je doet en waar jij je vertrouwen in legt. En het is voor hen dus een rust en een zegen als ze weten dat voor hen gebeden wordt. En in de essentie wat God ons dus wil zeggen is, pas als wij bidden, komt God in beweging. En ik heb dat al lange tijd niet begrepen, wat dat nou betekent. Dus als ik niet bid, dat God dan ook niet in beweging komt. Ik heb dat ook altijd beschouwd als, ja, vind ik een beetje raar, vind ik eigenlijk niet het soort van eerlijk. Weet je, pas als ik in beweging kom, komt God in beweging. Nou, lekker is dat. Maar dat heeft God nu eenmaal zo bepaald. Hij komt alleen in beweging op het moment dat wij bidden. En God heeft ons gebed helemaal niet nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Maar hij wil dat wij leren dat we leven in een leven vol strijd. Dat we midden in dat strijdgevoel staan. En dat het gebed datgene is dat ons leven brengt. Dat in ons leven overwicht brengt, overwinning brengt en soevereiniteit brengt. Dat is essentieel. En ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb hem al eerder gebruikt hier. Maar ik vind het zo'n mooi voorbeeld dat ik hem nog een keer geef. Dat mijn vader, die werkte dus vroeger als bankdirecteur in de bank. En dan kwam ik als klein jongetje, mocht ik dan met hem een keer mee naar de bank. En dan gingen we naar beneden, gingen we naar de kluisruimte in de kelder. En dan ging er zo'n hele grote deur ging er open. Voor mijn gevoel wel een paar meter hoog en net zo breed. En dan gingen we naar binnen. En dan stonden er die wand met al die kluisjes. En had mijn vader had een sleutel. En heb je in elk kluisje zitten dan twee sloten. En mijn vader draaide dan die ene sleutel om. En dan gaf hij die andere sleutel aan mij. En dan mocht ik die andere sleutel opendraaien. En klik. En dan ging dat ding, ging het kluisje open. En dat is waar gebed over gaat. Er was een dag in de strijd van God dat hij de sleutel in het sleutelgat stopte en dat hij de tegenstander versloeg. En God heeft bepaald dat die nederlaag van Satan pas in ons leven werkelijkheid wordt op het moment dat wij die andere sleutel pakken en in het slot van gebed stoppen, de sleutel omdraaien en dan komt al die zegen van overwinning komt op ons af. Dat is zoals God het bedoeld heeft. En Jacobus leert ons, wij ontvangen niets omdat wij er niet om vragen. We overwinnen niet omdat wij niet aannemen wat God ons gegeven heeft. Anders gezegd in dat voorbeeld, wij overwinnen niet omdat wij die tweede sleutel niet in dat slot stoppen. En we hebben geen overwinning omdat we niet bidden tegen de Satan. We moeten tegen de Satan bidden. We bidden niet tegen zijn verleidelijke strategie. Die hij loslaat op onze gezin, op onze scholen, in de maatschappij. Hij is zo verleidelijk. Maar God laat in al zijn liefde toe dat wij op een gegeven moment, zoals ik in de afgelopen weken, met mijn rug tegen de muur aansta. En dat ik geen kant op kan voor mijn gevoel, dan alleen maar omhoog kijken naar hem, het van hem verwachten en naar beneden in mijn Bijbel. En dat is precies waar hij me hebben wil. En dat is precies waar hij u hebben wil, waar hij jou hebben wil. Dat je afhankelijk bent van hem. En dan zegt hij, luister mijn kind, dit is wat ik je leren wil. Je wapens zijn niet vleeselijk, zijn niet van deze wereld. Het gaat er niet om wat je zelf kan bedenken om uit deze strijd te komen. Je kunt deze strijd niet winnen, maar er is daarentegen een wapenrusting die jou de overwinning kan geven. En dat is je geestelijke wapenrusting. Waarvan gebed één van de belangrijkste wapenen is die er is. Dat is wat hij je wil leren. En er is een heel bekend oud verhaal in het Oude Testament. Een verhaal in het Oude Testament dat erover gaat. Een verhaal over bidden. Een verhaal tussen de strijd tussen hemel en aarde. Want het volk van Israël is op weg door de woestijn. En ze zijn door die Rode Zee gegaan. Ze hebben die overwinning gevierd. En dan komen ze erachter dat ze in de woestijn zitten. In plaats van in een geweldig mooi beloofd land. En dan krijgen ze te maken met het tekort aan eten, tekort aan water en het water is bitter en Mozes krijgt al die ellende op zich af. En op een gegeven moment is er weer watergebrek en ze zijn boos op Mozes. En God vertelt Mozes waar ze water kunnen vinden. Ze gaan op weg en op een gegeven moment staat daar Amalek en zijn trawanten, de Amalekieten. Een sterk en oorlogzuchtig volk. En ze belemmeren Israël de doorgang om tot het benodigde water te komen. En daar barst een hele grote strijd los. En dat gaan we even lezen. In Exodus 17, 8 tot en met 16. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Wat een intrigerend en vreemd verhaal. Zolang Mozes zijn arm omhoog had en hield, waren ze dus verzekerd van de overwinning. En het volk werd, dat is ook interessant, werd dus niet gevrijwaard van de strijd. Het is niet zo dat God zegt van, hey, oeh, daar komt Amalek en zijn trawanten aan. Oh, wacht even, ik haal je even uit die strijd en ik leid je eromheen en ik zorg dat je geen problemen hebt. Nee, Wat we hieruit kunnen leren is dat we de strijd komt gewoon op ons af. Soms zit die strijd in ons, dat we morren en boos zijn dat het niet gaat zoals wij willen dat het gaat. Dat we liever terugkeren naar de vleespotten van Egypte. Hè, en dat we liever geen bitter water hebben en allemaal moeilijk. Maar soms komt de strijd van buitenaf. Hebben we niks over te zeggen. En dan staat daar ineens dat grote oorlogzuchtige volk. En het volk werd uiteindelijk de overwinning gegeven door gebed. Dus wat zich daarboven afspeelde, bepaalde de uitkomst wat er beneden gebeurde. En zo vaak is het enige dat wij zien in de strijd, is datgene wat hier beneden zich afspeelt. Het enige wat wij zien is de strijd waar wij dagelijks in zitten. Zijn de problemen waar wij dagelijks in zitten. Maar de Bijbel leert dat het effect van wat beneden zichtbaar is, in direct en onlosmakelijk verband met boven staat. En wat daarboven besproken wordt. In het dal wordt gestreden met het zwaard, het woord van God. Dat is de Bijbel, dat is wat wij van God hebben gekregen. De woorden die hierin staan, dat is waar wij die dagelijkse strijd mee aan kunnen gaan. Maar op de berg daarboven, met de staf en in de handen in de lucht, daar wordt gebeden. En gebed kunnen we niet alleen. Afzonderlijk zijn we, hebben we gewoon niet voldoende kracht om dat voor elkaar te krijgen. Hebben we dus niet de kracht om de handen omhoog te houden, om staande te blijven. We hebben elkaar nodig. Bidders hebben elkaar nodig, anders zakken onze handen onder ons vandaan. En zo, hier is een prachtig plaatje, zo zien we dat twee bidders, Aaron, wat verheven betekent, en Hur of Gur betekent vrijgeboren. En die beide mannen houden de handen van Mozes omhoog, ze ondersteunen hem. En de een aan de ene zijde en de ander aan de andere zijde. Totdat die strijd gestreden is en de overwinning behaald is door het zwaard van Jozua. Want ook het zwaard is nodig dan. En dit is het beeld dat als we geen bidders hebben, dan kun je er donder op zeggen dat je strijd verloren is. Dat je je strijd niet gaat winnen. En de mate van overwinning en de mate van Gods zegen op ons leven en mogelijkheid die God aan de bedieningen in deze gemeente en in je gezinnen geeft, staat niet alleen in direct verband waarvoor we bidden, maar ook waartegen we bidden. En dat moeten we onophoudelijk doen. Want Satan maakt zich namelijk niet zo druk om de wereld daarbuiten. Want die heeft hij al lang in zijn greep. Die zorgt hij alleen dat hij die voedt met de juiste verleiding en de juiste dingen. En dan komt het allemaal goed. Maar wij als gemeente zijn degene die hij wil verleiden en wil verlammen. Want wij kunnen hem namelijk tegenhouden. Dus wat is het dan strategisch, een hele slimme zet van ons, door ons heel druk te laten zijn. Door ons zoveel te geven wat allemaal heel geestelijk is en wat allemaal heel goed is, maar dat we dan zo druk zijn dat we niet meer vergeten om te bidden. Want hij weet dat als wij bidden, dat hij verslagen wordt. Dus we moeten bidden. En laten we dan als gelovigen, als gemeente van Jezus Christus, het lichaam van Christus, met Jezus als onze aanvoerder, onze wapenrusting aantrekken, de twee aanvalswapens oppakken die God ons gegeven heeft. Het woord van God en het gebed. En Gods wet handhaven. Want als we dat doen, als we bidden, dan leggen we de straf op, dan binden we de Satan. Dan kan hij ons niet verleiden, dan kan hij onze gezinnen niet verleiden. De strijd gaat door, maar dan kunnen we overwinning. En dan kunnen we de strijd tegen het kwaad aangaan en de overwinning op Satan simpelweg claimen op het Godswoord wat we net hebben gelezen. En ik stel me ook voor dat we samen gaan bidden om dat gestalte te geven. In jouw persoonlijke leven, in je gezinsleven en in deze gemeente. En in mijn eigen leven. Laten we bidden met elkaar. Ja, trouwe God, we willen het echt aan u vragen. Op onze knieën, het uitroepend naar u. Help ons om standmoedig te zijn, moedig te zijn en sterk te zijn. Dat we trouw zijn in ons gebed. Dat we bewust zijn van de strijd en van de kracht die we van u ontvangen hebben. En ook dat we mogen weten dat de tegenstander overwonnen is. En laten we als gemeente van Jezus Christus niet alleen de verdedigingswapens oppakken, maar ook de aanvalswapens. In het diepe geloof, en niet als een hopen op, maar als een rotsvaste overtuiging dat met uw woord en met ons gebed het kwade wordt overwonnen. Zo wil ik u dat bidden, zo wil ik u dat vragen in die machtige naam van Jezus. Amen.